doopouders, familie, gemeente, kinderen. We hebben een gedeelte gelezen uit nummer 10. Het volk Israël is verlost uit Egypte. Is onderweg richting het beloofde land Kanaan. Door de Rode Zee, door het water van de Rode Zee zijn ze allen getrokken. En nu zijn ze in de woestijn. De uittocht is achter de rug, maar de intocht moet nog komen. Ze zijn op doortocht. Tussen een verleden verlossing en een toekomstige heerlijkheid, daar zitten ze nu tussen. Ze zijn onderweg gegaan door de woestijn en ze kwamen al gauw bij Sinaï terecht, de berg Horeb. En daar aan de voet van de Sinaï heeft het volk Israël een jaar lang vertoefd, verbleven. Daar hebben ze van God de 10 geboden ontvangen, we gelezen hebben zojuist. De tabernakel is daar ontworpen en opgericht. Ze kregen wet en evangelie. De 10 geboden en de tabernakel. Zij zijn daar een jaar gebleven. Ze kregen de zegen mee, de hoge priesterlijke zegen. Heere, zegen u, hij behoede u. Een verlost volk, een gezegend volk, maar onderweg. En nu zijn ze op het punt dat ze vlak voor vertrek staan. God geeft nog een laatste bevel voordat ze verder trekken. Het laatste bevel van God vanaf de Sinaï. En dat bevel is dat ze 2 zilveren trompetten moeten maken. Die 2 trompetten die spelen een rol bij de leiding door de woestijn heen. De wolkenkolom was er, nummer 9. De wolk- en vuurkolom. Maar ook die trompetten. Ze moesten letten op de wolkenkolom en luisteren naar die bazuinen. Er was iets zichtbaars, de wolkenkolom. En er was ook iets hoorbaars, de trompetten. Nou, die wolkenkolom is wel bekend, maar die trompetten die zijn wat onbekend. En daar wil ik vanmorgen met u eens over gaan nadenken. Het gebruik van deze 2 instrumenten, dat heeft een betekenis ook voor ons als christelijke gemeente. Ik zet me over de preek eens als de bazuinen klinken. En gaan we letten op de betekenis van die bazuinen. Ten eerste de betekenis daarvan in het verleden. Ik ga nummer 10 voor u uitleggen. Ten tweede de betekenis voor ons in het heden. Wat hebben we er nu aan? En ten derde zit er ook nog een toekomstige betekenis in die trompetten. Een profetische betekenis. Dus ik zet boven de preek eens als de bazuinen klinken, uitroepteken. We letten op de betekenis allereerst in het verleden. De tweede betekenis daarvan in het heden. En ten derde de betekenis in de toekomst. Nou kinderen, ik weet niet of ik het al een klein beetje voor ogen heb. Nummerie. Het volk in de woestijn, gelegerd rondom... De tabernakel, dat was het middelpunt, het centrum. Al die 12 stammen, die waren gelegen rondom het huis van God. Als de wolk stopte, moest het volk zich legen. En als de wolkenkolom opsteeg, moest het volk vertrekken. Een reis. Het leven is een reis. Geen ontspannen wandeling, ook strijd. Op weg naar Kanaan. En dan komen daar die 2 trompetten. Geen muziekinstrumenten hier... Voor amusement? Nee, signaalinstrumenten. Het geluid had een betekenis. Wat was dan de betekenis van het geluid van die trompetten? 4 betekenissen. Als u Bijbeltje open hebt, kunt u het meelezen en meezien. Vers 2. Ze zullen u zijn tot samenroeping der vergadering. Om te verzamelen rondom de tent der samenkomst. Verzamelen. De tweede werden die trompetten gebruikt tot de optocht der legers, vers 2, om te vertrekken. Voort te trekken. Ten derde werden die trompetten gebruikt in vers 9 als er strijd is bij het vechten. Wanneer gij in het land ten strijde zult trekken tegen de vijand die u benauwt. En ten vierde hadden die trompetten betekenis, vers 10, bij feestdagen, als er wat te vieren valt, desgelijks ten dagen van uw vrolijkheid in uw gezette feestdagen. He, dus ze hadden betekenis bij 4 feest. Verzamelen, vertrekken, vechten en vieren. Nou, dat ga ik zo uitleggen. Dan staat er in vers 3 dat er ook verschillende klanken mee konden worden gemaakt. Vers 3 staat: als je ze zult blazen. En in vers 5 staat: als je een gebroken klank ermee zult blazen. Dus er waren verschillende klanken die hadden verschillende betekenis. Als er gewoon rustig langgerekt werd geblazen, zo'n enkelvoudige langgerekte toon, dat had een betekenis. Maar de gebroken klank, dat waren korte, krachtige, luide, trillende stoten. Onderbroken. Staccato. Dat had een betekenis. Als er rustig, langzaam werd geblazen, ononderbroken, dan was het vredestijd. En dan mochten de Israëlieten, ja, dan was er een goede boodschap te melden. Soms werden ze dan geblazen en dan moesten ze komen bij de ingang van de deur van de voorhof. Als er alle twee geblazen werden, dan moest het hele volk komen. Dan kwamen die duizenden samen bij Gods huis. En als er op eentje geblazen werd, dan mochten alleen de stamhoofden komen. Rustig, kalm, langgerekt. Voorspoed, vredestijd. Maar als er staccato werd gestoten op die trompet, dan was er gevaar, ramp, onheil in de buurt. Dan moest het volk zich als een leger mobiliseren. Alarmtrompetten waren het dan. En dus die bazuinen, dat waren een soort communicatiemiddelen. Zoals je dat op school hebt met een schoolbel. Als een schoolbel gaat, dan weet je, opstellen in rijen van 5. In ieder geval de deur binnen. We gaan beginnen. Het is tijd. Ja. Op een kerkklok. Een kerkklok heeft ook zo'n functie. Hè? Een kerkklok die roept als het ware op verzamelen in Gods huis. Er staat in vers 1. Mozes moest ze laten maken. 50 centimeter lang. Buisvormig. Zo'n trompet, zo'n eenvoudige ouderwetse trompet. 50 cent buisvormig en dan eindigt het in zo'n klokvorm.
Simpele trompet.
Van zilver. Er staat in vers 8, de priesters die mochten ze alleen maar blazen. Niet de stamhoofden, niet de leiders van de 12 stammen, alleen de priesters. De knechten van God, de zonen van Aaron. En die had er maar 2. De rest was overleden. Eleazar en Itamar, die mochten ze blazen. Ik zie dat voor me, kinderen. Ze zijn gemaakt van zilver. Ze nemen die trompet in de hand, heffen hem omhoog en zetten hem aan de mond. En het volk ziet dat zilver blinken in de zon en hoort dat schallende geluid. De priesters hadden als taak de signalen te laten horen die Gods wil bekend maakten. Vieren of verzamelen, vechten of vertrekken. En het volk had maar één ding te doen, dat is gehoorzamen op het geluid van de trompet. Kan je dat volgen tot nu toe? Nou, zo was het in de woestijn. Het staat er in vers 9, maar als ze nou in het land Kanaan zullen komen, kunnen dan die trompetten in een doos gestopt worden? Nee, vers 9. Als gij in het land zult gekomen zijn, dan hadden ze nog een functie voor het nageslacht. Nou, je hoefde dan niet meer te vertrekken natuurlijk. Dan was je in het land Kanaan, maar dan kon het nog zo zijn, vers 9, als het bijvoorbeeld aangevallen werd door de vijand. Gij zult in strijden trekken tegen de vijand die u benauwt. Dan zult gij ook met die trompetten een gebroken klank maken. Zo zal uw gedacht worden voor het aangezicht van de Heer. En gij zult uw vijanden verslaan. En stel je voor dat ze in het land waren en dat er dan ze aangevallen werden door de vijand. Dan moesten de priesters die trompetten aan de mond zetten en weer die korte staccato-achtige, stootachtige klanken maken. Als een gebed tot God. Van Heere, we worden aangevallen. We kunnen de vijand niet verslaan. In ons is geen kracht. Heere, help. O levensbron, wil nu bijstand zenden. Ze baden, ze bliezen op de bazuinen. Een gebed, een beroep deden ze op Gods barmhartigheid, op Gods bescherming, op Gods redding. En ze wisten ook, als de priesters bliezen op de bazuinen, dan komt God ons te hulp. Bemoedigend voor het volk. God is met ons aan de spits. Zijn onbezweken trouw zal nooit onze val gedogen. Er staat zo mooi in vers 9. Zo zal aan u gedacht worden voor het aangezicht des Heren. God zal het horen hoor. En God zal aan jullie denken dan. Als je in de nood blaast op die trompetten tot God. Als de vijand je benauwt. En God staat er zo mooi. Hij zal je van je vijanden verlossen. Ja, ik hoor trompetten klinken. De vijand is nabij. Maar God is er ook om te verlossen. God zal gedenken en verlossing schenken. En dan ook als in het land zijn, vers 10. Stel je voor dat je nou een dag van vrolijkheid hebt. Geboorte van een kind. Doopdienst. Deze onvergetelijke dag. Een dag van vrolijkheid. Of een feestdag. Of het begin van de maand, dan mag je ook met die trompetten blazen. En dan is het geen alarmerende klank, maar dan is het een blij bazuingeschal. Om je blijdschap als het ware tot uitdrukking te brengen. Om God te loven en te danken. En dan is het niet staccato, dan is het weer die rustige, kalme, langgerekte dans. Dus, kinderen, korte klank, gevaar. En een lange, rustige klank, dat was... rust. Staat zo mooi in vers 10 ook. Zo zal God u er gedenken. Ook als je een blijde dag hebt. Feestdag. Dan zal God aan je denken. Hij zal aan je denken als je in de benauwdheid bent. Dan zal hij je bevrijden van de vijand. Maar ook als je iets te vieren hebt. De kanttekeningen zeggen zo mooi. De dagen van uw vrolijkheid wil zeggen. Als de Heer je op een bijzondere manier beweldadigd hebt. En je wil dat bewijzen, je dank bewijzen door in het midden van de vergadering de Heere te loven en te danken. Dan zal die je gedenken, dan zal die je genadig zijn en goed doen. Nou, dat is nummer 1. De bazuinen in het verleden. Ik heb u uitgelegd hoe het werkte. Dan ga ik van liever alleen naar de tweede gedachte. Wat hebben wij daar nu aan? Nou, een paar dingen. Allereerst, gemeente, is het zo belangrijk de manier waarop die priesters die bazuinen bliezen. De manier waarop er geblazen werd. Daaraan moest het volk kunnen horen. Moeten we nou vechten of moeten we nou wat gaan vieren? Moeten we nou verzamelen of moeten we vertrekken? Stel je voor dat die trompetten geen zuiver geluid gaven, omdat ze onvakkundig geblazen werden. Dan wist het volk niet wat ze moesten doen. Dan was er chaos. Geen goede communicatie. Zeggen, moeten we nou wachten of moeten we nou verder gaan? En daarom, we gaan het dadelijk zingen. Psalm 89. Welzalig het volk dat naar uw klanken hoort. Goed luisteren naar de klanken van de bazuin. Welgelukzalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Om Gods wil te verstaan. Vieren of vertrekken. Vechten, verzamelen. En daarom zegt Paulus in het Nieuwe Testament in 1 Korinthe 14. Als de bazuin een onzuiver geluid geeft. Ja, dan zal er niemand van het volk zich voor de oorlog gereed maken. Want ze weten niet wat ze moeten doen. Het is niet helder gecommuniceerd. Nou gemeente, nou zit er een les in van die Israëlieten in het Oude Testament en de christelijke gemeente nu. Verlost onderweg in de woestijn en zo is Gods volk, de christelijke kerk, op weg de eeuwen door deze wereld heen. En God geeft een wolkkolom en God geeft trompetten. Waar staat dat voor? Nou die wolkkolom, dat is volgens mij een beeld van de Heilige Geest. En Gods kinderen worden door Gods Geest geleid. En die trompetten, dat is een beeld van het woord van God. Hoorbaar. Goed om naar luisteren. Het woord van God, het geklank van de bazuin is als de stem van God die Gods wil, Gods getuigenis bekend maakt aan het volk. En de priesters, dat zijn Gods knechten. Zeg maar de predikers, die door God geroepen en gezonden zijn. En die predikers, die hebben niet de taak om hun eigen melodietje te blazen. Maar die hebben alleen maar als taak Gods wil het volk bekend te maken. Gods wil. Wat ze nou wel of niet moesten doen. Wel of niet moesten gaan, vertrekken of blijven staan. Weet je wat mij opvalt als de eerste les? Aan het volk werd nooit gevraagd, joh, wat vind jij er nou van? Moeten we nou vandaag opbreken of zullen we nog een poosje hier blijven? Dat doen we op vakantie wel. De vakantie gaat zeggen, nou ja, hier hebben we een caravan. En die zeggen, nou, kijk naar het weer. Een paar dagen is eigenlijk niet veel. Zullen we verder trekken? He, aan die stamhoofden, aan die leiders werd nooit gevraagd van, wat zullen we doen? Zullen we nou vandaag weggaan of morgen weggaan? Hun mening werd helemaal niet gevraagd. Want hun visie, hun inzicht was er helemaal niet gevraagd. Het was alleen maar te letten op de wolk en te luisteren naar de trompet. Gods wil, dat geldt in de gemeente. En als je zegt, zo eigenwijs was van, nou, ik ga vandaag alvast. Terwijl de wolkkolom bleef en de trompetten stil waren. Als je dan alvast vooruit ging lopen, kwam je in de duisternis terecht. Had je s'nachts geen licht van de vuurkolom. Had je ook geen leiding van de wolkkolom. Dan ging het mis. Onze mening wordt niet gevraagd. Heren, wat is uw wil? Dat zijn de regels voor ons volk. Nou, zullen we nou eens letten naar die betekenis. Die vier dingen. En wat dat nu voor ons te zeggen heeft. De eerste was verzamelen. Verzamelen. Als de trompetten werden geblazen, dan moest het volk zich verzamelen. Ik hoor het galmen over die tenten in de woestijn. En daar komen ze bij duizenden aan. Zoals het klokgelui op zondag. Het volk samenroepen. Om te verschijnen aan de ingang bij de voorhof van de tabernakel. Waar het brandofferaltaar staat en waar het wasvat staat. Ze moesten als het ware zich scharen aan de ingang in de voorhof rondom dat brandoffer en het wasvat. Die trompetten die betekenen als het ware, komt nadert voor zijn aangezicht. Want de Heere heeft u iets te zeggen en de Heere wil u zijn heil doen zien. Nou gemeente, vanmorgen, heb je de klanken vanmorgen gehoord? Ja, dat is een van de verschillen, letterlijk dan. Dat is een van de verschillen met een dorp. In mijn vorige gemeente, in mijn twee vorige gemeenten, dan stond de pastorie vlak naast de kerk. En dan hoorde je altijd die klokken luiden. In de stad hoor ik nauwelijks geen klokken meer luiden. Heb je de bazuin gehoord vanmorgen in de kerk? En om bij elkaar te komen op deze zondagmorgen, zondagavond, rondom het brandofferaltaar waar de lammetjes werden geslacht, waar de verzoening plaatsvond. En elke zondag roept God zijn knecht, roept God mij. En andere getrouwe knechten naar zijn woord willen luisteren. Zonen van de grote hoge priester, de Heere Jezus. Elke zondag roept God zijn knechten om de bazuin te pakken, op te heffen en aan de mond te zetten. Ik vind het zo mooi dat die trompetten van zilver zijn. Zilver is in de Bijbel altijd het beeld van verzoening. Genadetrompetten klinkt er vanaf de kansel. Evangeliebazuinen mag ik aan de mond zetten. Een dubbel signaal. Allereerst, en dat doe ik maar het liefst eigenlijk. Maar als je ouder ook, dan maar je kinderen. Dat lange, rustige, enkelvoudige signaal. Geblazen met de adem van het geloof. En dat wil uitbazuinen vanaf de preekstoel. Dat wil uitbazuinen de oneindige verdienste die ligt in het bloed van de Heer Jezus. Daar sta ik met mijn trompet bij het brandoffer al dat lam geslacht is en ik bazuin het uit. Er is verzoening voor al uw zonden in het kostbare bloed van het lam. En ik mag u prediken de oneindige liefde van God. Voor verloren zondaars. Voor dwarsliggers. Voor nietsnutten. Ik mag u preken de oneindige gewilligheid van Christus om u bij het kruis te brengen. Geweldig. Een heerlijke taak. Om het evangelie uit te bazuinen. In je gezinnetje. Katendrecht. Kansel. Daar baarwerk. Vakantiebijbelweek. Zendingsgebieden. Om die evangelie bazuin te blazen. En om te mogen zeggen, komt. En al waren uw zondes gelagen, zullen wit worden als de sneeuw. Om te zeggen dat er nou door de wet van Mozes geen gerechtigheid is. Maar dat er nou een ieder die geloofde in de Heer Jezus, volkomen vergeving van zonde is. Heerlijk. Maar er is ook nog een andere klank. Dat zijn die korte, krachtige staccato klanken. Die als het ware zeggen, er is onheil, er is gevaar. U dreigt in uw ongeloof voor eeuwig verloren te gaan. De vijand is nabij. En die staccato oproepen, die stoten, die roepen u, als het ware op, komt tot uw heiland, het toeverlangen niet. En die oproepen, ontwaakt gij die slaapt. En die oproepen tot bekering tot de levende God. En tot een oprecht geloof in de Heer Jezus. Want de vijand is nabij. Dat is ook het werk van de priesters. De rustige klank. En de korte, krachtige, heldere staccato klank. Weet je, toen ik bezig was met de voorbereiding van deze preek, werd ik getroffen door een tekst uit Jesaja. Daar staat dit. Roept uit de keel. Houd niet in. Verhef uw stem als een bazuin. En verkondig mijn volk een overtreding. En Jacob hun zonde. Zijn die tonen nou wel eens tot u doorgedrongen, gemeen? Ik wil niet dat u vandaag, dat u dadelijk naar huis gaat en zegt van, nou, ik vond het wel een interessante preek, ik heb nooit een preek over gehoord. Ik wil vanmorgen dat die tonen tot u gaan doordringen. Dat het gaat trillen in je ziel. Ik word opgeroepen vanmorgen. Opgeroepen om te vluchten met mijn kinderen naar het brandofferaltaar. Om daar verzoening met God en vergeving van mijn zonde te ontvangen. Zijn de klanken nou wel eens doorgedrongen tot in het diepst van je ziel? Heb je als volk, als gemeente nou echt gehoord, maar ook gehoorzaamd aan wat de klanken bevatten? Of lig je nou zondag liever normaal op je bed? Nou, toevallig nu omdat het doopdienst is. Maar eigenlijk vind ik er eigenlijk niet zoveel aan. Eén keer is zat. Het lijkt me verschrikkelijk als straks de oordeelsbazuin zal klinken. Niet geblazen door een dominee, maar geblazen door de engel. En dan moet je komen. Dan moet je komen. Al ben je gestorven, dan moet je komen uit je graven. En voor God verschijnen. Gevonnist worden. Welzalig die het geklank kent. Weet je, ik werd ook getroffen door een tekst, ook in de Bijbel, in Ezechiël. Er staat dit. Hij hoort het geluid van de bazuin. Maar hij laat zich niet waarschuwen. Zijn bloed is op hem. Dat is wat? Je hoort de klanken van het evangelie. De oproep. Tot je heiland te gaan. Je hoort het geklank van de bazuin. En hij laat zich niet waarschuwen. Dan is je bloed. Dan ben ik niet schuldig aan uw bloed. Dan is uw bloed op uzelf. Gideon. Gideon heeft ook een bazuin een keer, een hoorn eigenlijk, een bazuin geblazen. De kleine Gideon, klein maar dapper. Dit is de man, dit is het lied van de man die overwon. Dit is het lied van Gideon, klein maar dapper. Heeft ook een bazuin geblazen, waren de vijanden. Ik zou aan die kleine, als hij dan later nog zijn dooppreek zal beluisteren. Wat een leuke, hé, dat klinkt mijn naam zeg. Wat later als we groter worden. Ik zou aan jullie kleine, de kleine Gideon, ik zou hem als het ware symbolisch, als herinnering aan deze doopdienst, zijn doopdienst, Ik zou als het ware een klein zilveren trompetje willen hebben. De jongen, draag dat bij je. Jongen, en vergeet dan niet. Verzamelen. Als je groter wordt. Elke zondag naar Gods huis. God heb je wat te zeggen. En de Heere wil je wat laten zien, zijn heil. En ik zou tegen u willen zeggen, vertrekken. Jawel, we zijn op reis. Op reis. We hebben hier geen blijvende stad. En ik zou tegen u zeggen, kleine Gideon. Vechten. Er is een goede strijd van het geloof. Je zal overwinnen in de kracht van de God in wiens naam je gedoopt bent. Maar in een strijd van het geloof. Ik zou tegen u willen zeggen, vieren. Er is vreugde in de Heere. Voor ieder die bij hem hoort. Misschien wordt jullie kleine Gideon. God geven het. Misschien wordt u later zelf wel een kleine prediker. Die de bazuin van het evangelie wil blazen. Met zijn langgerekte. En met zijn korte en krachtige tonen. En hij hoort het geluid van de bazuin en hij laat zich niet waarschuwen, zijn bloed is op hem. Stel je voor, hè, gemeente, dat er een vijand is en het is nacht. Kinderen, iedere vijand is nacht en je slaapt en je vertrouwt op de schildwachten. Alleen die schildwachten die slapen ook. En dan klinken de bazuinen en dan is het te laat. Je wordt in de pan geraakt. Ja, zielig zeg. Zielig. Ja, had ik maar moeten opletten. Maar stel je nou voor dat je slaapt, dat het nacht is, hè? Het is nacht, en je wordt omsingeld door de vijand, en je slaapt, en de schildwachten zijn wakker, en die blazen, en die waarschuwen je, maar je blijft gewoon doorslapen. Als je dan in de pan geraakt wordt, als je dan sterft en verloren gaat, dan ga je niet ongewaarschuwd verloren, maar je werd gewaarschuwd, alleen, je lette er niet op. En hij hoorde het geluid van de bazuin. Maar hij liet zich niet waarschuwen. Dan is je bloed op jezelf. Zijn bloed is op hem. Weet je wat de ellende van onze tijd is, gemeente? Kijk alleen naar Rotterdam-Zuid. Dat de bazuin geen zuiver geluid meer heeft. De bazuin geeft geen zuiver. Kijk, als je nou naar kerk A gaat, hoor je dit. En als je nou kerk type B gaat in Rotterdam-Zuid, hoor je een heel ander geluid van een andere dominee. Ja, is er ook een dominee? Is er ook een prediker, zeggen we dan. En dan is het volk zo verward van, ja, is het nou dat of is het nou dat? En dan wordt het vaag, dan wordt het onhelder. God geven dat er vanaf deze kant zo altijd een zuiver, helder, duidelijk en een begrijpelijk geluid zal worden gegeven. Dat je niet zegt, nou, die dominee s'ochtends zegt het zo, en de dominee vanavond zegt het heel anders. Dan komt er chaos en is er geen communicatie meer. En dan weet het volk niet wat het moet doen. Een zuiver geluid. Gehoord. En begrepen. Begrepen. He, als die klanken klonken, dan wist het volk heel goed. En nou moeten we op, nou moeten we vertrekken. Of ze wisten heel goed en nou gaan we vieren. Weet je, verstaat u wat er nou gepreekt wordt? Verstaat u het? Begrijpt u het? He, daar moet nou een predikant zo goed mogelijk zijn best voor doen om zo begrijpelijk mogelijk uit te leggen. Dat je in ieder geval kan zeggen, ik begrijp wat hij bedoelt. Bent er niet mee eens, dat wat anders. Dan ligt voor u, maar wel dat je begrijpt wat er gezegd wordt. Dat je begrijpt waar je aan toe bent. Je begrijpt hoe het ervoor staat. Spurgeon zegt ergens, en dan ging ik wel eens spreken, zegt hij. En dan waren de mensen die hadden niet geleerd. Die hadden amper een lagere school waar je spreken had. En dan gebruikte ik expres platte woorden. Niet om populair te zijn. Maar omdat die mensen maar goed zouden begrijpen. Waar ze met hun zielen zouden staan. En waar ze naartoe op weg zijn. Welzalig is het volk naar uw klanken hoort. Vreselijk als je er wel naar hoort en niet naar doet. Soms klinken die klanken opzienbarend vanaf de kansel. Soms is het zo doordringend. Heb je dat ook wel eens van die diensten die zo doordringend zijn? He, dan sidder je soms in de bank. Je slaap je niet, dan ben je wakker hoor, dan ben je wakker. He, dan klinkt het zo sonoor. Dan voel je het hier trillen. In je geweten trillen. Er zijn van die preken bij, ik herinner me dat wel van vroeger. Er zijn van die preken bij, hè. Dan zeg je, puntje van je bank te luisteren. Dan drong het zo door. Als een dominee een ernstige preek hield. Op een oudejaarsavond over de eeuwigheid. Ik heb ooit eens een preek gehoord, beste mensen. Ik zeg dat met mijn eigen woorden. Ik heb ooit eens een preek gehoord over de eerste 5 minuten na de dood. Naar aanleiding van de rijke man, de arme Lazarus. En die dominee die ging spreken hoe het nou was voor Lazarus in de hemel, die eerste 5 minuten. En hoe het nou was voor die rijke man in de hel, in die eerste 5 minuten na de dood. Dat nooit meer vergeten. Dan komt het zo dichtbij, dan dringt het. Maar waartoe zet het je nou? Je hoort het en je bent er van ondersteboven, maar vlucht je er nou toe naar het brandofferaltaar? Naar de Heere Jezus voor behoud? Er zijn misschien ook klanken bij, er zijn preken bij, je zegt van, toen werd het hart van de Heere Jezus opengelegd. Zal nooit vergeten, die dominee zo, die lief op avondmaal zondag bijvoorbeeld, de liefelijkheid van Christus heeft tentoongesteld. Toen was het geluid niet staccato, toen was het zo heerlijk rustig. Ik werd erin meegenomen. En toen, heb ik toen op die klanken gereageerd, of niet? En men hoort zijn geluid, maar men laat zich niet waarschuwen. Die kleine Gideon, ik heb erover na willen denken. Bij leven en gezondheid, en als hij groot mag worden, dan hoort hij thuis, hoort hij van de Heer Jezus en van God. En dan op de school hoort hij dat, op een goede reformatorische school. En in de kerk hoort hij het. Per jaar, hè, bakken preken worden er over ons uitgegoten. Bakken preken. Per jaar 100 bazuin, 2 keer 50. Hè, 2 diensten per zondag, 50 zondag. 100 bazuin stoten. 100 keer het geluid van de evangeliebazuin gehoord. En 100 keer het naast me neergelegd. Zo vaak, zo veel. Zo soms opzienbarend. Al vanaf mijn jonge jaren, niet ter 11e uur 1 keer dat ik het hoorde, maar zo veelvuldig. Gemeente, mag ik het nou eens dicht aan je hart leggen? Ik sta hier niet om u een uurtje te vermaken of zo, maar om u op te roepen. Om u op te roepen tot waarachtige bekering, tot geloof in de Heer Jezus. Misschien zijn er mensen die zeggen, ja, dat geluid van de bazuinen staat maar helemaal niet aan. Ik ga liever naar een andere kerk, want daar is het allemaal wat, daar hoor ik wel het ene, maar daar hoort die staccato gelukkig niet zo. Het geluid van de bazuin staat u niet aan. Het geluid, dat wilt u eigenlijk niet horen, hè? Dat wil je niet horen. Of misschien zeg je wel, ja, die bazuin vind ik prima hoor. Alleen die priester die het blaast. Die priester die bazuin blaast. Die kerel die staat me niet aan. Die dominee die is. Nou, dan komt het, hè. Zijn stijl spreekt me niet aan. Zijn stijl spreekt me niet aan. Zijn stof. Hij blaast misschien een beetje te hoog van de toren. Of een beetje te lang van daar. En zo hebben we, ja, onze vonden toch? Te dogmatisch, of te praktisch, of te bevindelijk. Of... Weet u, God zendt zijn priesters. En die priesters die hebben maar te blazen wat God ze opdraagt. Weet u? En dat moeten ze zo goed mogelijk doen. Wat maakt het nou uit wie er roept brand, brand? Dat maakt helemaal niet uit. Als u maar op die roep brand, brand, als u maar op reageert en vlucht. Wat maakt het uit wie u dat reddingstouw toewerpt? Wat maakt dat uit? Wie dat doet? Als u het water ligt in uw dreigt te verdrinken, heeft maar 1 ding te doen. Niet van wie is die man die dat doet. Maar grijp zijn sterkte aan en word behouden. Nou, dat is verzamelen. De evangelie bij zijn. Een dubbele klank. Vervolgens werd hij ook gedragen, geblazen om te vertrekken. Dat moet ook altijd erbij komen. Hè? Dat moet je ook altijd blijven horen. Hè? Vertrekken. Zeg de kinderen eens naar onze voortrekken. We hebben hier geen blijvende stad. Kinderen zijn nog zo jong. We hebben geen blijvende stad. We zijn op reis. We zoeken de toekomende stad. En de Heer wil met je meegaan. Aan de spits. Je voorhoede en je achtertocht. En ten derde ook dat vechten. Dan worden we zijn ook geblazen. Dat bij het vechten, bij de strijd, er staat zo in vers 9, bij de strijd en de benauwdheid. Juist bij het volk van God dat uitgeleid is, verlost is, onderweg is. Dan komt de vijand op af.
Heere Jezus heeft gezegd, in de wereld zult ge verdrukking lijden. En dan staat er zo treffend in vers 9. Als je dan benauwd wordt door de vijand, dan zullen die trompetten een gebroken klank maken.
Aan de ene kant is het communicatie van God naar de mensen toe. Aan de andere kant is het trompet ook communicatie van de mensen naar God toe. In de benauwdheid, in de nood. Een gebroken klank, een gebroken geklank van het gebed. In ons is geen kracht, Heer. Het is er niet. Onze ogen zijn op u. Ik heb niet eens de adem, ouders, drie jongens, drie lieve jongens, rustige kerels. Dan worden ze straks ouder. En dan moet die trompet van het gebed, die moet niet vergeten. Als je ze los moet laten en het gaat anders dan je wil en anders dan je met ze voor hebt en anders dan je eigenlijk om gebeden hebt. Dan in ieder geval vasthouden. En je hebt benauwdheid om de redding van de ziel van je eigen kinderen. Dan moet je die trompet van het gebed moet pakken. En hij mond zetten. En soms heb je nog ineens de adem om daar een normale, langgerekte toon uit te produceren. Het komt er soms hortend en stotend en snikkend uit. O Heer en mijn kind.
In de wereld. Los van u. Weg van u. O Heere, mijn kind.
Gebroken klanken uit gebroken harten. Gebroken zinnen. Ik vond benauwdheid. Het woord wat in vers 9 gebruikt wordt. En droefenis. Maar ik riep de naam des Heeren aan. En ik. Net als de Canaanese vrouw. Die arme moeder. Met de zorgen van haar kind. Het komt er hortend en stotend komt het eruit. O zoon David ontfer, Heer help me. Naar een gebroken klank. Uit een gebroken hart, dat komt rechtstreeks in de hemel aan. Weet je dat? Dat wordt in de hemel altijd gehoord. Een gebroken klank uit het diepst van je hart. Ook als gemeente. Als je ziet dat jongeren of anderen zomaar weggaan, de kerk verlaten, God verlaten ook. Kwamen ze dan nog maar ergens bij een andere kerk en bleven ze dan nog maar trouw meeleven? Dan had ik het dan, ja nou, dat kon ik in ieder geval mijn leven. Maar je ziet ze zo vaak, oh God, het is oorlogstijd. De vijand is nabij en die vijand, we lijden verliezen geestelijk, we lijden verliezen geestelijk. En dan moeten we als gemeente maar de trompet van het gebed aan onze mond zetten. Heere, help! Houdt u ze vast, brengt u ze weer terug. En breng ze erbij. En dan staat er zo mooi, God hoort. Hij zal uwe gedenken. En als God aan iemand denkt, dan gebeurt er een wonder. Dan grijpt hij in. Toen Hanna in de nood van haar ziel, met de smart en de verdriet, het uitsnikte met horten en stoten voor God. Dan hadden de Heere gedacht aan Hanna. Dan gebeurt er een wonder. Ja, zijn kind.
Ja, zijn kind.
Als Simson het in de nood van zijn ziel uitstort, o Heere, nog één keer. En zat er God gedacht aan Simson, dan krijgt hij zijn kracht. Als je in de nood als het ware tot God roept, dan zal de Heer aan je denken. En dan zal die je ook nog verlossen, staat er. En voor dat woordje verlossen staat hetzelfde als het woordje Jezus, Joshua, verlossen. Hij zal zijn volk verlossen van hun zonde. Ik denk aan de Heer Jezus in Gethsemane en op Golgotha. Daar was de vijand. Daar heeft hij geroepen. Daar was benauwdheid tot stikkens toe. Hij geroepen, Abba, lieve Vader. En met horten en stoten tot driemaal toe. Eli, Eli, lama, zo. Hij riep, maar God antwoordde toen niet. Om nou gebroken van harte wel te antwoorden om zijn en wil. En ook als er wat te vieren is, dat is het laatste. Desgelijks vers 10 als de dagen van uw vrolijkheid. Ook bij dankbaarheid mag de trompet klinken. Niet alleen in de nood, maar ook in de dankbaarheid. De loftrompet met dankbaarheid. Zo'n overwinning is een feest om God te loven. Dan weer de langgerekte toon, hè? Dan weer de langgerekte toon. Als je vreugde mag kennen in de Heer. Vrolijkheid. De dagen van uw vrolijkheid. Dat wordt je vrolijkheid. Vind ik zo leuk, hè? Vind ik zo'n leuk woord? Kennen wij helemaal niet. We hebben het over vreugde. Over blijdschap. Over gepaste vreugde, zeggen we dan. Hoe komen we als uitdrukking? Gepaste vreugde. Moet je aan een Jood vragen. Weet je wat gepaste vreugde is? Dat is wel een rarigheid. Vrolijkheid. Nou, dan mag je een loftrompet aan je mond zetten, hoor. Dan mag je de loftrompet aan je mond zetten. Ja. Om hem te roemen die me blijdschap geeft. Die tijd kent Gods volk ook. Die tijd kent Gods kind, de christen, ook. Uw juichstem geeft de Heere dank. Laat klinken door uw tempelkoren trompetten met bazuingeklank. De loftrompet. Ik vind het zo mooi dat er in vers 10 staat, doopouders. En dan klinken die trompetten over uw brandoffers. Zie je die priesters staan bij het brandofferaltaar? Nou, dat lammetje, dat wordt dan geslacht en dat bloed, dat wordt opgevangen. En dan gaat in de rook op, verzoening. En dan staat er een priester bij, die staat dat uit te galmen, uit te bazuinen. Hij steekt de loftrompet. Weet je waar het mooiste en het hardste en het diepste gezongen wordt? Dat is aan de voet van het kruis. Dat is aan de voet van het kruis. Dat bloed, hè, van dat offer, dat brandoffer der verzoening. Dat bloed is nou de grond waarom ik kan zingen. En waarom God me verhoort. En waarom God me verlost. En waarom God aan me denkt. Blijkbaar zuin geschal klinkt nu in Israëls oren. Daar staan ze bij het altaar. Man, vrouw en de drie kinderen. Ja, leg ze daar maar neer bij uw altaar. En om Christus wil zal God gedenken. Aan alle drie. Zal die verlossing schenken. Bij de offers wordt het lofgeschal gehoord. Geloofd zij God met diepst ontzag. Nou, voor mij de laatste gedachte, maar ik heb geen tijd meer voor. Dat is de toekomst. Prachtige dingen zou ik daarover kunnen zeggen. Wat anders prachtige dingen vanuit het woord. Ik zal dat niet meer kunnen doen nu, maar ik trek nog één lijn door. Toekomst. Nummer 10 heeft niet alleen betrekking tot Israël en tot ons nu, maar ook. Zal het worden vervuld en volle bij de wederkomst van Christus. Die signaalfunctie die blijft erin de eeuwenlang door. Verzamelen, de goede strijd van het geloof strijden. Vieren uw vier dagen. De vreugde in de Heere en ook vertrekken. We zijn onderweg. In de eindtijd en in de eindstrijd in de boek de openbaring komen die trompetten die bazuinen weer terug. En hebben ze een betekenis voor de wereld, voor de gemeente en voor Israël. Jammer dat ik het niet meer kan uitwerken. Johannes in het boek de openbaring zegt, en ik hoorde een stem als van een bazuin. En dan keert hij zich om en dan ziet hij de Heer Jezus. Het was zijn stem. En gaat de Heer hem tonen de dingen die haast geschieden moeten. Ik hoor in openbaring 8 en 9 van de oordeelsbazuinen. Niet door priesters, maar door engelen geblazen. Allerlei rampen die over de wereld heen komen. Verschrikkelijk in die eindtijd. Signaalfunctie. Die staccato klanken. Van de oordeelsbazuinen die engelen blazen. Maar die staccato klanken die roepen ook het laatste geslacht in de eindtijd voor de wederkomst. De mensen op, bekeert u en gelooft het evangelie van Gods Zoon. Met het oog op het naderend gericht. Ook die bazuinstoten bevat het bevel tot waarachtig geloof. Maar staat er, de mensen bekeerden zich niet. Ze kauwden liever nog hun tongen van de pijn, dan dat ze zouden gaan roepen tot de schepper om genade. En dan klinkt de laatste bazuin. De eschaton bazuin staat er letterlijk. De allerlaatste bazuin. Bij de wederkomst van de Heer Jezus, de Zoon des Mensen, van boven naar beneden. En de gemeente die mag hem dan tegemoet gaan. Als die laatste bazuin klinkt, de gemeente. 1 Thessalonicenzen 4. Als de bazuin God zal klinken, dan zullen de graven opengaan. En de gelovigen die dan nog leven, zullen samen in de wolk. Die wolk zal dan niet van Egypte naar Kanaan gaan, maar die wolk zal van de aarde naar de hemel gaan. En de gemeente zal erin zitten. En dan zullen we dus samen in een wolk de Heere tegemoet gaan in de lucht. Zijn van vertrek van de aarde naar de hemel. Dan zal de dagen van mijn vrolijkheid beginnen om nooit meer te eindigen. De definitieve overwinning. Eens als de bazuinen klinken uit de hoogte links en rechts. Duizend stemmen ons omringen. Ja en amen wordt gezegd. Als de graven openbreken en de mensenstroom vangt aan om de loftrompet te steken en uw hofstad in te gaan. Dat geldt voor al onze kinderen. Dan zal trouwens bij die laatste bezuin niet alleen dat langgerekte, de overwinning, de jubel, de vrolijkheid. Maar dan zal bij die laatste bezuin, dan zal ook dat korte staccato-achtige voor de laatste keer klinken. En weet je wat dat dan betekenen zal? Niet bekeert u, want bij die laatste bezuin is de tijd van uitstel, is de tijd van bekering, is de tijd van genade voorbij. En dan zal dat laatste, dat korte, dat staccato-achtige, dan zullen ook de graven van de goddelozen opengaan. Dus dat we God moeten verschijnen. En dan zal de Heere zeggen, kort maar krachtig, ga weg van mij, gij vervloekte. Gij werken zijn ongerechtigheid, ga weg. Hebt u vanmorgen, gemeente, de zilveren, blinkende bazaan, hebt gezien? Hebt u vanmorgen het zuivere geluid gehoord? Zo gij zijn stem dan heden hoort. Verhard u niet. Geloof zijn heil en troostrijk woord, verhard u niet, maar laat u leiden. Ouderen, er is een lied uit Johannes de Heerbundel, lied 490, dat gaat zo. Als bazuingeschal des Heren klinkt en Jezus komst is daar. Als de stem van de archangel klinkt in het rond en de lucht vervuld is met gezang der heilige engelen schaar, zit het gans de schepping in die heilige stond. En aan het refrein, als bazuingeschal des Heren, als bazuingeschal des Heren, als bazuingeschal des Heren, wordt gehoord, zijt gij dan voor zijn komst bereid. Amen.